waar we ons vorige keer al enigszins mee hebben bezig gehouden, overdwaalden wij uiteindelijk in, of naar, Matteüs hoofdstuk 24. Maar het is de bekende profetie over de Vallei der Dorre Doodsbeenderen, beter bekend als het Dal der Dorre Doodsbeenderen, want zo onthoud je dat natuurlijk. En de vraag die gesteld werd aan Ezechiël, die deze dingen zag in een visioen, was: zullen deze beenderen levend worden, in vers 3? Zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël zegt: Heere, gij weet het. En in plaats van dat hem een rechtstreeks antwoord gegeven wordt, staat er dan dat de Heer tot hem zegt in vers 4: profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde: gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan zegt Ezechiël: toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. Denk altijd meteen, daar kon het dus niet aan liggen. Hij deed precies wat hem gezegd werd. Maar er ging wat mis, namelijk. En dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste om dat op te merken. Er staat namelijk: toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde. En ziet, een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, komt aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En weer zegt Ezechiël dan: en ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. En de betekenis ervan, althans de belangrijkste betekenis van deze visioen, wordt meteen gegeven in vers 11. Toen zei hij tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteren, zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heer. Tot zover. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Vorige keer al gezegd, naar aanleiding van deze uitspraak in vers 11, dat de profetie dus niet maar handelt over het Joodse volk, maar over het ganse huis Israëls. En dat zijn meer dan twee stammen. En ik heb ook gezegd, ondanks alle verwarring die daaromtrent bestaat, leidt er geen enkele twijfel dat we met het Joodse volk slechts te doen hebben met twee stammen en nog wat. Maar in principe met officieel in ieder geval met de twee stammen van Israël, vermengd met enige levieten, logischerwijze omdat de levieten nou eenmaal leven verspreid onder alle stammen van Israël. Met andere woorden, als je onder de 10 stammen zoekt, moet je daar ook levieten kunnen vinden, maar wie zal zeggen wie dat nou weer zijn? Daar gaat het ook verder niet om, maar het is een profetie over het herstel van het huis Israëls en dus gewoon het volk Israël. En het gaat dus om de herleving, want zo wordt het beschreven, de herleving van de natie als zodanig, van het volk als zodanig in de toekomst. Het wordt ook beschreven als een werk van de Heer, overigens. Dat leidt ook geen twijfel, want de Heer had nou eenmaal beloften gedaan aan Israël. En hij zal die beloften ook zeker vervullen. Heb ik het nagevraagd aan Paulus. En Paulus zegt: alle beloften Gods die er zijn, zijn in Christus ja en amen. Zodat op een of andere wijze door de verschijning van de Christus, de Messias, ook inderdaad dit volk zal herleven. Het zou uiteraard gebeuren op de wijze die hier beschreven wordt. Maar de wijze die hier beschreven wordt, dat markeert nogal het een en ander aan. Het gaat ook wel wat gecompliceerd. En sommigen zouden zeggen gefaseerd, maar ja, dat is logisch natuurlijk. Maar dat gaat gecompliceerd en eerlijk gezegd, eigenlijk gaat er wat mis. Want er gebeurt eerst iets dat, gauw door de profeet dan wel door de Heer zelf wordt overgeslagen en genegeerd. Maar dat is nou juist de essentie van deze profetie. Dat namelijk Israël hersteld zal worden als volk, als gelovig volk en dus ook als Gods volk, mijn volk, Ami, zoals de uitdrukking ook luidt in vers 12 en in vers 13, onder andere, dat zou gebeuren. Ja, dat is een feit dat ook in andere profetieën uitgebreid en met grote nadruk gezegd wordt. Dat maakt deel uit van de belofte Gods en natuurlijk zal dat vervuld worden. De vraag was in der tijd echter, misschien nog wel, de vraag wordt niet meer gesteld geloof ik, maar de vraag was in der tijd, en dat is maar enige decennia geleden, dan wel 100 jaar geleden maximaal, de vraag was namelijk of het ontstaan van de staat Israël, of verder terug, het ontstaan van het sionisme, met alle praktische consequenties van dien, of dat was de vervulling van Bijbelse profetie. En zo ja, waarom niet, precies. En daar is dus een tijd lang uitgebreid over gediscussieerd. Tegenwoordig helemaal niet meer. Men doet er het zwijgen toe. Of men neemt als vanzelfsprekend aan dat al wat er binnen de grenzen van de Joodse staat gebeurt, ook als die grenzen wat verlegd worden, dat dat is naar de wil van God. En dat het Gods werk is, Gods hand is, die we daar in de Joodse staat actief zien of bezig zien. Er zijn wel mensen die zo weinig idee hebben van het tegenwoordige werk Gods, dat ze denken dat God een werk doet in Israël. En soms denk ik dat men het daar zoekt omdat men geen flauw idee heeft wat eigenlijk het werk Gods is in hun eigen leven. Maar ja, dat is natuurlijk een psychologische verklaring, meer dan een bijbelse. Maar denk daar maar eens over na. Ik vraag me namelijk nog altijd af hoe het komt dat men zo'n vreemde kijk heeft op de gang van zaken met betrekking tot het Joodse volk. Zo'n vreemde kijk, omdat toch met een paar schriftplaatsen duidelijk moet zijn wat het werk Gods aan Israël zou zijn en hoe hij het zou doen. Het wordt natuurlijk vervelend als ik het elke keer zeg, maar, want ik heb het vorige keer natuurlijk ook weer gezegd. Wij weten uit de Bijbel, uit zo'n klein stukje profetie wat iedereen kent, dat de Heer zal komen op de Olijfberg. En ik voeg er altijd aan toe, als je dat weet, dan word je geacht ook te weten dat op diezelfde dag Jeruzalem verwoest wordt en dat er op diezelfde dag geen leven overblijft binnen de grenzen van de Joodse staat. Dat wil zeggen, of men komt erom, of men vlucht door de voor de gelegenheid gescheurde Olijfberg het land uit naar de woestijn. Staat in diezelfde paar verzen in Zacharië 14. En als bekend is dat de Heer komt op de Olijfberg, moet de rest daarvan dus ook bekend zijn. Want het staat er in klare taal. Er is niks moeilijks aan. Hoef je niet eens schrift met schrift voor te vergelijken. Dat kan je wel doen, maar dat bevestigt het alleen maar natuurlijk. Of ze langs de andere kant binnenkomen, die is voor velen wat moeilijker, maar het is eigenlijk de meest voor de hand liggende. De profetie van Daniel 9 over de 70 weken van Daniel. 70 weken zijn bestemd over de volk en dan komt de Messias en wordt het Messiaanse Rijk opgericht. Dat is mijn populaire variant, maar zo staat het toch. Niet helemaal zo letterlijk, maar dat is wel wat er staat. 70 weken bestemd over uw volk, dat is, als het smal neemt, het Joodse volk, en daar houd ik het ook op, het volk van Daniel en uw heilige stad, dat is dus inderdaad Jeruzalem, om de overtredingen te sluiten, om de zonde te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, om de heiligheden te zalven. Kortom, tot aan het officiële herstel van de troon van David in Jeruzalem. En in die tussentijd zouden al die wereldrijken uit Daniel passeren. Maar 70 weken. En het punt is gewoon dat er uitdrukkelijk staat dat het tot het eind van die 70 weken en dus tot het eind van de 70ste week aan toe en dus tot op de komst van de Messias vastelijk besloten verwoestingen zouden zijn. Dus de laatste verwoesting van Jeruzalem vindt plaats op de laatste dag. Nou ja, het loopt tot de laatste dag van de 70ste week van Daniel en dan verschijnt de Heer. Zo is dat. En dat is wat klare taal is in de Bijbel. Ik snap niet dat men die dingen niet ziet of vergeet of zich niet wil realiseren. Daarom denk ik altijd, er moet een psychologische oorzaak voor zijn. Er moet iets wezen waarom men dat niet ziet. Wat is die bedekking die erover ligt? Ja, waarschijnlijk deze. Men denkt dat de heer ons in de gemeente in de steek laat, want in de gemeente schijnt het rommeltje te zijn. Krijg ik regelmatig brieven over, alsof het mijn schuld is. Maar... ja, dat zal dan ook wel, zuster. Ja. Goed, ik zal het ook maar niet tegenspreken, maar zo van het lichaam van Christus is verdeeld en dat soort dingen meer. Alleen de uitspraken al zijn zo volstrekt onbijbels. Ze geven duidelijk aan dat men geen idee heeft wat die gemeente is. Men heeft ook geen idee wat de Heer dan wel doet. Toch? En dus wijst men naar Israël, dan zal de Heer daar wel wat aan het doen zijn. Toch? Nou ja, ik wil er niet te veel over zeggen, want ik weet heus wel dat het arrogant klinkt. Maar het is alleen maar om u tot nadenken te stemmen. Vanwaar al die aandacht onder christenen voor Israël? Met kleine letters bedoel ik, hè? Vanwaar al die aandacht van christenen voor Israël? Men zou aandacht hebben voor het werk van de Heer in het eigen leven en in de gemeente. Bovendien, men zou bijvoorbeeld ook Handelingen 15 hebben moeten lezen. Er staan er 2 of 3 van die versies achter elkaar. Die zijn voor geen enkel misverstand vatbaar. Daar staat dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren. Ik hoef het niet eens op te zoeken, dat moet iedereen uit zijn hoofd kennen. Dat zijn heel essentiële teksten. Eerst zal hij een volk uit de heidenen verzamelen voor zijn naam, en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Dus zolang wij hier zijn, en de gemeente dus nog verzameld wordt, doet de Heer niks aan Israël. En voor degene die zeggen, nou, maar er gebeuren wel wonderen daar, hoor. Dan zeg ik, noem mij eens een plek in de wereld waar geen wonderen geschieden. En bewijs dan eens wie die wonderen doet. Ik bedoel, dan moet je ook eerlijk zijn natuurlijk, eerlijk blijven. Niet iets willen geloven, iets willen zien, maar gewoon waarheid zoeken wij toch. En dan leidt het geen enkele twijfel dat de Heer met de huidige Joodse staat helemaal niets van doen heeft. En daar mogen ze blij mee zijn. Nou ja, ik probeer het maar even. Daar mogen ze blij mee zijn. Want de dagen komen dat hij er wel iets mee van doen heeft. En dat loopt uit op Zacharië 14. Waar de Heer weliswaar zou komen op de Olijfberg in vers 4, 5 of 6. Maar men leest vers 1. De Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden, verwoest worden, klopt precies, en dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg, te 10 dagen namelijk. Zo gaat dat. Dus een hele eenvoudige argumentatie voor, die kan ik zo in 1 zin geven, dat waar de Heer het Joodse volk uit het land verwijderd heeft, netjes gezegd, vanwege hun ongeloof, dan zal toch duidelijk zijn dat als diezelfde ongelovigen in het land terugkeren, of als hetzelfde ongelovige volk gedeeltelijk of geheel in dat land terugkeert, dat het daarmee dezelfde vloek des Heren over zich afroept. En dus kondigt de Heer een verwoesting van Jeruzalem aan, in zijn dagen, in bijvoorbeeld Matthäus 24 en Lucas 21, maar het waren er 2. 1 in het jaar 70 officieel dan, hè, van onze jaartelling onder de Romeinen, en 1 die nog toekomst is in het eind van de 70ste week van Daniel. De 1 vind je dan ook beschreven in Lucas 21, de andere in Matthäus 24. Beide worden genoemd. Dat ga ik nou niet uitleggen, want het voert me veel te ver van het onderwerp. Gaat er maar om dat we even weten waar we nou helemaal mee bezig zijn en waar deze profetie over spreekt. Wat zou namelijk de Heer doen? Kijk, deze beenderen die daar verspreid liggen, het is niet een lijk, hè, wat er ligt, hè. Het zijn beenderen. Losse onderdelen, heet zoiets. Ze zijn een beeld van individuele Israëlieten, dan wel in de eerste plaats uiteraard Joden. Want het herstel van Israël begint met het herstel van Juda. Dan pas dat van Efraïm in de toekomst. Maar die beenderen zijn een beeld van individuele Joden dus, verspreid. En de vraag was, zullen ze levend worden? En nadat Ezechiël zegt tot de Heer, nou zegt u het maar, zegt de Heer dus tot Ezechiël, hij zegt, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Tot wie wordt het woord des Heeren dus gericht? Tot individuele Joden. Toch? Ja. Waarom? Nou, dat is makkelijk genoeg. Waarom wordt ook in onze dagen het woord Gods, des Heeren woord, gericht tot individuele Joden en heidenen overigens? Ja. Nou ja, opdat men tot geloof zou komen in de Heer en dus in zijn woord. Evangelie, kracht Gods tot zaligheid van ieder die gelooft. En als wij het geloven, wat gebeurt er dan? Volgende zin. Dan ontvangen wij de Heilige Geest, heet zoiets. Dan worden wij wedergeboren dus. Want dat is hetzelfde. Toch? En dus zegt de Heer tot Ezechiël, profiteer over deze beenderen. Zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort, geloof dus, hoort des Heeren woord. Al zo zegt de Heer, Heere, tot de beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die hoort. Toch, geloof. Dat geldt hier net zo goed. En de Heer belooft dan, als zij horen, zal hij leven in hen brengen, in wie? In die individuele Joden, Israëlieten. Ik weet nooit welk woord ik zeggen moet. Ik haal het maar even bij Joden, dat is het makkelijkste, want daar gaat het in de eerste plaats over hier. En ik zal zenuwen op u leggen, staat er vervolgens. En vlees op u doen opkomen. En een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. Even netjes meelezen. Gij zult levend worden en ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden. Het begint met ik zal de geest brengen en gij zult levend worden. En het eindigt ook met en gij zult levend worden. En vervolgens, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Nou kan je dat natuurlijk makkelijk wegredeneren en zeggen, nou ja, daar komt klemtoon op te liggen. Je kunt ook al die andere uitspraken ertussen beschouwen als een nadere uitleg over hoe dat zit. Ik zal leven in u brengen. Ik doe dat echter niet. Daar heb ik zo ook mijn redenen toe. Het punt is namelijk dat hier aangekondigd wordt hoe eerst die individuele mensen levend zouden worden. En daarna zouden ze verenigd worden tot één volk. Of eerst zouden die beenderen individueel, stuk voor stuk, levend worden en daarna bijeengebracht worden tot één lichaam. Een levend lichaam wel te verstaan, want het waren levende beenderen. Hebben jullie tot zover? Zodat je inderdaad twee keer kunt lezen, gij zult levend worden. De eerste keer in verband met de individuen, de tweede keer in verband met de natie als zodanig. Waarbij het duidelijk gaat om de organisatie van het volk als zodanig. Zo van, ik zal zenuwen op je leggen, pezen zijn het eigenlijk, maar vooruit. Ik zal zenuwen op je leggen en vlees op je doen komen, huid over je trekken, enzovoorts. Eerst zijn de delen levend, ze worden daarna samengevoegd en dan ontstaat een levend lichaam. Dat mag ons niet verbazen, want per slot, zo is het met de gemeente ook. Blijft het oude verhaal, hè? Alles wat over Israël wordt gezegd, wordt aangekondigd en beloofd, is net zo goed van toepassing op de gemeente in onze dagen. Toch? Wij komen individueel tot geloof. En als wij individueel tot geloof komen, wat doet de Heer dan met ons? Handelingen 2. De discipelen predikten het evangelie. En er kwamen mensen tot geloof. En wat deed de Heer toen? Hij voegde hen toe aan de gemeente. Want er staat er zo fraai, hè? En de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. En de vraag is dan vervolgens, wie deed hij toe aan de gemeente? En dan staat erachter, die zalig worden. Niet de gemeente die zalig wordt. Hij deed dagelijks toe aan de gemeente, degenen die zalig worden. Of anders, hij deed dagelijks degene die zalig worden, gelovigen, toe aan de gemeente. Je kunt hem echt niet anders lezen, hoor. Je kunt hooguit voor de duidelijkheid de zinsbouw veranderen. Dat wil zeggen, de diverse delen van de zin in een andere volgorde zetten. Maar er verandert niks mee. De Heer deed dagelijks toe aan de gemeente die zalig werden. Niet de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente die zalig werd. Of is. Dan krijg je die leven uitverkiezing. Die baseert men dus daarop, op het verkeerd lezen van het vers. Zo van de Heer maakt wel uit wie de zalig worden. Want de Heer moet ze dan uitverkiezen en grijpen enzovoort. Nou, dat staat er niet. Degene die zalig worden, doet hij toe aan de gemeente. En degene die zalig worden, zijn degene die tot geloof komen. En dat is niet wat God doet, dat is wat de mens zelf moet doen. Ja, doen is een zwaar woord. Maar je moet niks doen, je moet geloven namelijk. Zo is het eigenlijk, hè? Ja, ja. Geloven is het tegenovergestelde van doen. Geloven is laten. Vertrouwen op het werk van een ander. Niet zelf wat doen, maar vertrouwen op wat de Heer doet. Dat is geloof. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is een prachtige illustratie daarvan. Waar staat dat? In Romeinen 4, geloof ik, hè? Of zoiets. Nou goed, maar zo werkt dat. En de Heer voegt dus individuele gelovigen toe aan de gemeente. En dat wordt later ook uitgebreider gezegd wanneer gesproken wordt over de samenvoegselen en bindselen enzovoorts. Hè. In bijvoorbeeld Efeze 4 of in Colossense 2 is het nog. Ja, Efeze 4, Colossense 2, misschien nog wel meer plaatsen, weet ik zo gauw niet. Zeker, want het hele werk wat God in de gemeente doet, is inderdaad in belangrijke mate dat samenvoegen. Dat we samen groeien, inderdaad ook in de praktijk, tot één lichaam. Een functionerend lichaam was de bedoeling. Het werk tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, met Israël gaat het precies zo. Het gaat trouwens over hetzelfde nieuwe verbond. Het gaat fundamenteel ook over hetzelfde evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En de gelovigen worden daar toegevoegd aan dat ene volk, Israël. Toch? Nee, niet meer aan de gemeente, want die is al compleet en is al weg. De eerstelingen uit Israël, moet ik eigenlijk zeggen, de gemeente. Maar niettemin, in de toekomst gaat hetzelfde werk net zo. Maar dan met als doel de vorming, de wedergeboorte, of hoe je dat maar zegt, van ook het Joodse volk, dat wil zeggen Israël, het ganse huis Israëls als zodanig. Wedergeboorte. In nationale toepassing dan van de term. En vandaar, ik zal geest in u brengen en gij zult levend worden, vers 5. En daarna, en ik zal zenuwen op je leggen, vlees op je dan opkomen, huid over u trekken, de geest in u geven, en gij zult levend worden, alsnog. Maar dat gaat dan in tweede instantie over het ontstaan van de gelovige Israëlitische of Joodse staat. In elk geval, Ezechiël excuseert zich. Hij zegt, toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. Met andere woorden, aan hem lag het niet, en hij heeft precies gedaan en gezegd wat hij moest zeggen en doen. En dan zegt hij, en er werd een geluid, maar het was niet het geluid van een geweldig gedreven wind, zoals in Handelingen 2 bij het ontstaan van de gemeente, maar wel een geluid. Dat wil zeggen, het leek er wel wat op. Misschien was het ook geest, maar dan toch in elk geval niet de geest des Heren. En dat verklaart meteen de rest van het verhaal. Namelijk, er werd een geluid als hij profeteerde en ziet een beroering, een beweging betekent dat, hè. En de beenderen naderden been tot zijn been. Maar dan missen we wel wat, toch, of niet? Daar moet er staan, er kwam leven in die beenderen. Dat staat er niet. Leg ze maar naast elkaar. Vers 5 en 6. Hier naast vers 8 of vers 7 en 8. Leg ze maar naast elkaar, dan zul je het verschil zien. Er kwam een geluid, maar dat is niet de geest. En dat het zo is, blijkt uit het vervolg. Kijk maar. Er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet er werden zenuwen op de, niet hij deed zenuwen op de, er werden zenuwen op dezelfde. Staat niet dat de heren deed. Er kwamen gewoon zenuwen op dezelfde. Wie deed, staat er niet bij. Maar het gebeurde wel. En er kwam vlees op. En er had ook gewoon moeten staan. En er trok een huid boven over dezelfde. Waar me nu ineens hij staat, ontgaat me ook voorkomen. Moet net zo goed zijn. Er kwam. Er trok een huid boven over dezelfde. En dat het mis is, blijkt, want er staat... Maar er was geen geest in hen. Heb je die? Moet toch duidelijk zijn waar het om gaat. De bedoeling is dat individuen, mensen, individueel tot geloof komen... wedergeboren worden, dus Nicodemus. Toch een nieuw hart, een vlezen hart ontvangen... zoals we eerder gelezen hebben in het voorgaande hoofdstuk... Ezechiël 36 dus. Individuele Israëlieten die tot geloof komen... en die daardoor, daarmee gevormd worden... tot de Joodse of Israëlitische natie... Waardoor sprake is van het ontstaan, of van de wedergeboorte eigenlijk, van Israël als volk Gods, als Ami. Het gebeurt niet, want er komt geen geest in de beenderen. Wat er wel gebeurt, is dat er een lichaam ontstaat. De beenderen komen bij elkaar, er komt vlees op, huid overheen, enzovoorts. Maar wat er ontstaat, is niet een levend lichaam. En je vindt hier dus ook niet de wedergeboorte, nog van individuele Israëlieten, nog van het volk als zodanig. Maar er was geen geest in hen. Daarna wordt de situatie volkomen genegeerd. Ik ben ook altijd geneigd sneller te gaan lezen in vers 9, heb ik geloof ik net ook gedaan. Dat doe ik automatisch. Zoveel laten we dit gauw vergeten. De Heer zegt tot mij, profiteer door de geest. Profiteer, mensenkind, en zeg door de geest. Want wat er mis is, is dat die geest er niet is. Toch? Maar Ezechiël had al gezegd, hoor des Heren woord, al zo zegt de Heren tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden, uit vers 5, en ik zal zenuwen op u leggen, enzovoorts. Maar die geest was niet gekomen. Toch? En in plaats van een levend lichaam ontstond een... hoe heet zoiets? Een golem. Een golem. Laat maar zitten. Een dood lichaam. Nee, dat mag u niet weten, want het is occult. Dat komt uit de Joodse kabbalistiek. Die formeren dan een lichaam, is de gedachte. Men formeert een lichaam uit de stof van de aardbodem. Dat is een golem, heet zoiets. Dat is niet een lijk, ook niet een levend lichaam, maar het is een lichaam dat nog een levend lichaam moet worden. En dan moet het tot leven verwekt worden door de juiste toverspreuk, dan wel door het uitroepen, dan wel opschrijven op het voorhoofd en nog zo wat lichaamsdelen van de naam van Jehovah enzovoorts. En dan zou het dan tot leven komen. Stoverij, dus dat mag u helemaal niet weten, maar het is een redelijk bekend begrip. Golem. Nou ja. Het is de Joodse variant, de meer, ik wou bijna zeggen christelijke variant, maar dat mag ik niet zeggen. Maar de meer westerse variant is die van een zombie. Maar dat zenden ze niet uit via de evangelische omroepzuster, dus dit kan hij ook niet weten. Dus goed. Maar wat ontstaat is een dood lichaam. In plaats van een levend lichaam. En wat er mis is, is dat die geest er niet is. Het ging dus niet uiteindelijk fout, het ging aan het begin al fout. Want dat was het eerste wat Ezechiël moest zeggen en ook gezegd heeft. Hoor dus Heere woord, zie ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. De beenderen namelijk. En daarna pas, en ik zal u organiseren. Dat wil zeggen, zenuwen op u leggen, vlees op u dan opkomen, et cetera. Maar er is helemaal geen geest. En dus profeteer tot de geest en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest komt aan van de vier winden. Dat is een merkwaardige, want het is toch maar één geest. Hoe kan de ene geest komen van vier winden? Het punt is namelijk dat het er niet om gaat dat nu dat dode lichaam alsnog tot leven gewekt wordt. Dit dode lichaam wordt domweg volkomen genegeerd. En als er dan toch geest komt en leven komt, dan komt het alsnog, en dus in tweede instantie, van de vier winden. Want waar het over gaat, dat wordt u geacht te weten. Wat komt er uit de vier winden? Dat is makkelijk, hoor. Als je niet weet, vraag je gewoon eerst... Wat is er naar de vier winden gegaan? Israël is verstrooid onder alle volkeren naar de vier winden. En Israël zou terugverzameld worden uit de vier winden. We hebben hem vorige keer even gelezen uit Matteüs 24. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin. En die zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Zie. En hier komt die geest dus inderdaad van de vier winden. De gedachte is simpelweg deze. En die kun je dus in eerste instantie lezen in Deuteronomium 30. Die haal ik ook altijd aan in dit verband. De gedachte is simpelweg deze. Dat de Israëlieten waarover hier gesproken wordt, zullen het evangelie horen in het buitenland. Zullen in het buitenland, onder de heidenen waarin de Heer hen verstrooid heeft, zullen zij tot geloof komen. En dus de geest ontvangen. En met geest en al, dan wel door de geest, maar ook met geest en al, zullen zij verzameld worden uit de volkeren. En dan komt dus de geest van de vier winden. En dan zal die levende, dat wil zeggen wedergeboren Israëlieten, bij elkaar gebracht worden uiteindelijk in Canaan, of hoe het land maar genoemd mag worden. Israël, zal ik maar zeggen, hè. Dan ontstaat daar dus dat levende lichaam, want daar worden al die beenderen die eerst levend geworden zijn verzameld. En daar worden ze georganiseerd. Dat wil zeggen, zenuwen erop, huid eroverheen en hoe dit allemaal maar heten mag. Het is niks moeilijks aan, misschien moet ik eerst Deuteronomium 30 lezen, voor alle duidelijkheid. Het is niet de enige schriftplaats waar dat staat, maar ik vind hem wel aardig, juist omdat die staat helemaal aan het begin van de geschiedenis van Israël. Nog voordat men het beloofde land is binnengegaan, wordt namelijk al aangekondigd dat het volk verstrooid zal worden, ook weer uit het land. En uiteindelijk opnieuw verzameld zal worden uit de heidenen. En terwille van de samenhang en het overzicht, lees ik dus ook Deuteronomium. Wat zal ik eens lezen? Misschien ben ik eens te binnen dat ik hoofdstuk 28 ook nog moest lezen. De vorige keer verzuimd. Nou, eerst Deuteronomium 28 dan maar. Omdat we hem nu toch hebben. Daar worden oordelen aangekondigd over Israël. Uitgebreid. En er wordt onder andere gezegd in vers 25 van Deuteronomium 28. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Dan moet je tegenwoordig niet in Ermelo vertellen, hoor, of zoiets. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Niet omdat wij dat van harte hopen, maar gewoon omdat de Heer het zegt. Hè? Wij hopen dat niet, wij geloven dat het zal gebeuren. En er onze mening daarover... En onze emoties daarbij wordt niet gevraagd, zeg ik altijd. Hè? Als je waarheid zoekt, moet je die dingen buiten beschouwing laten. Je mening en je emoties. Nou goed. De Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door één weg zult gij tot hem uittrekken en door zeven wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde beroerd worden. En uw dood lichaam, enkelvoud, niet uw dode lichamen... Uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn. En niemand zal ze afschrikken. En dit dode lichaam is domweg de ongelovige Joodse of Israëlitische staat. En het is de Heer Jezus zelf die deze tekst aanhaalt. En we hebben hem vorige keer gelezen in Matteüs 24, vers 30 geloof ik, of daar in de buurt. Als dan zal grote verdrukking wezen en dan... Want waar het dode lichaam is, welk dode lichaam? Daar zullen de arenden verzameld worden. Dat is gewoon geciteerd uit Deuteronomium 28. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze wegjagen, niemand zal ze afschrikken. Hebben jullie? Dat is dat dode lichaam. Maar dat is dat dode lichaam waarvan het ontstaan beschreven wordt in Ezechiël 37. Dode beenderen komen bij elkaar en vormen gezamenlijk een natie, een volk, een staat of hoe heet zo'n ding. Maar het is dood. En daar waar dat dode lichaam is, zei de Heer Jezus, daar zullen de arenden verzameld worden. Toch? Nieuwe vertalers hebben er gieren van gemaakt. Het is geen juiste vertaling, maar vooruit. Het is in ieder geval duidelijk waar het dan om gaat, wat de samenhang is. Niemand zal ze afschrikken. De Heer zal u slaan met zweren uit Egypte, met spelen en droge schurft en wat het allemaal wezen mag, want van die ziekten heb ik toch gelukkig geen verstand. Maar misschien is het zinnig om het laatste vers te lezen van dit hoofdstuk. Vers 28. De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. Deuteronomie 28, hè? De Heere zal u naar Egypte doen wederkeren. Israël was immers verlost uit Egypte. Hier, onder Mozes. Maar Mozes zegt, de Heere zal u doen terugkeren naar Egypte. En aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot slaven en slavinnen. Maar ze waren afkomstig uit Egypte. Als slaven verlost uit Egypte. Onder leiding van Mozes in de tijd. Maar Mozes zegt, jullie zullen terugkeren uiteindelijk naar Egypte en inderdaad als slaven. En dat er gebeurd is, dat vinden we uitgebreid beschreven in de werken van Flavius Josephus Flavius of Flavius Josephus of hoe je hem heten mag, Jozef dus. Vreemd dat die belangrijke historicus uit de dagen van de apostelen en daarna, tot en met de val van Jeruzalem, dat die Jozef heette. Maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Toch? Is niet duidelijk? Nou goed, nee, ik ga het er niet over hebben. Maar die beschrijft de val van Jeruzalem. Die was er namelijk bij. Niet tot zijn genoegen. Maar hij was erbij als officiële geschiedschrijver der Romeinen. Jood, overigens. Maar niettemin, hij was daarbij, bij de belegering van Jeruzalem. En hij beschrijft hoe in die dagen van de belegering en uiteindelijk de val van Jeruzalem, officieel in 70 van onze jaartelling, enerzijds na de val van Jeruzalem tienduizenden Joden werden gekruist buiten de stad. Is wat hoor. En anderzijds, hoevele tienduizenden Israëlieten, Joden dus, het land uitgevlucht zijn en in zulke grote aantallen naar Egypte, waar zij zich als slaven verkochten aan de Egyptenaren, ze moesten toch aan de kost komen? Toch? Er gingen zulke grote aantallen dat ze uiteindelijk zichzelf niet meer verkopen konden. Iedereen had al een slaaf, of genoeg slaven. De markt was overvol. Men leest de werken van Flavius Josephus. Historisch. Precies wat hier beschreven was. En dat is het einde van het verhaal dus hier. Einde van het hoofdstuk ook. Daarna krijgen wij Deuteronomium 29, waarboven staat vernieuwing van Gods verbond. Ik ben blij met het kopje. En dan hoef ik niet al te veel uit te leggen, want daar gun ik me nou toch de tijd niet voor. Maar de idee is eigenlijk dat hier aangekondigd wordt niet de vernieuwing van het oude verbond, maar het vernieuwen van een verbond, namelijk een nieuw verbond. Als u begrijpt wat ik bedoel. Vernieuwing van het verbond kan immers ook betekenen dat het oude verbond wordt weggenomen, dat men een nieuw verbond krijgt in de plaats van het oude verbond waarover wij vorige keren hier ook uitgebreid gesproken hebben. Toch? Nou goed. Maar het gaat over onze tegenwoordige tijd feitelijk, waarin dat nieuwe verbond is aangebroken. En daarna wordt de draad weer opgenomen van de geschiedenis in vers 26 dan maar, vers 25 van Deuteronomium 29. Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond des Heren, des Gods hunner vaderen hebben verlaten, dat hij met hen gemaakt had als hij hen uit Egypteland uitvoerde, en zij heen gegaan zijn en andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben, goden die hen niet gekend hadden en geen van welke hun iets medegedeeld had. Want de vraag was van waar al die ellende over dit volk. Nou, omdat ze de Heer hun God verlaten hadden. Zijn goden gaan dienen die hen niet dienden. Dat wil zeggen van wie ze niks ontvangen hadden. Waar ze dus geen enkele relatie mee hadden, maar niet tenminste gingen andere goden dienen. Dat is de geschiedenis van Israël. Vers 27. Daarom is de toren des Heren ontstoken tegen dit land. Om daarover, over dit land. Het volk in dit land natuurlijk, maar in de eerste plaats in het land. Weet u nog, Ezechiël 36, voorgaande hoofdstuk wat we besproken hebben. Een land dat zijn inwoners opeet. Een land waarop kennelijk een vloek rust. En inderdaad, als men de Heer niet dient en men woont in het land, plaatst men zich onder de vloek van de God des lands, zo heet dat, hè? Dus daarom is de toorn des Heeren ontstoken tegen dit land om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heere heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbogenheid. En hij heeft hen verworpen in een ander land gelijk het is te deze dagen. En de aardigheid ervan is natuurlijk dat die toevoeging gelijk het is te deze dagen is een latere toevoeging. Hè? Zo komen de bronnensplitsers aan hun... Natuurlijk is dat een latere toevoeging. Ik denk dat het inderdaad een toevoeging is uit in de dagen van de Babylonische ballingschap. Zo van, ja, hier is het aangekondigd, maar inmiddels is het ook zo. En dat was in de Babylonische ballingschap. Want zeker in de boeken van Mozes vind je nogal eens wat van dit soort toevoegingen. Geïnspireerd en wel, maakt niks uit. Het woord van God. Maar zo was het in de ballingschap. Maar het vreemde is, en lees ik weer het vers, er staat, de Heer heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid. Hij heeft hen verworpen in een ander land. En wat gebeurt er in onze dagen? Dat er een paar volstrekt atheïstische joden zeggen, weet je wat, laten we eens kijken of we ons niet kunnen verenigen en of we niet een eigen vaderland kunnen stichten, een eigen Joodse staat. Zijn we van al die vervolgingen onder de heiden af en bij voorkeur laten we dan toch maar doen in Palestina. Dat heet Zionisme. En zo gezegd, zo gedaan. Nou ja, niet zo snel gedaan als dat het gezegd werd. Maar dat deden ze dan en wat denkt u dat er dan gebeurt? Huh? Er ontstaat een dood lichaam. Onder de vloek uiteraard van de Heer zelf. Maar ja, ze hebben de mazzel, om dan eens een Jiddische term te gebruiken, ze hebben de mazzel dat ze dat doen in onze dagen in de bedeling der genade. Nog net. Maar zodra dat ophoudt, en dat duurt uiteraard niet meer lang, dan brengt de Heer alsnog zijn oordeel over dat volk. Vooral als men daarna nog de stad Jeruzalem ook nog gaat verkopen, dan wel verhandelen aan de Palestijnen. Die zich net zo goed ten onrechte in het land gevestigd hebben. Omdat ze net zo min gelovigen zijn. Als volk in ieder geval niet. Hè? Toch? Nou, dat is wat er gaat gebeuren. Maar goed, terug naar deze uiteenzetting dan. Deuteronomium 28. Verstrooid zouden ze worden. En daarna staat er, vers 29, zomaar er tussendoor zeg ik altijd, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid om te doen al de woorden deze wet. Dat is een tekst die iedereen kent tegenwoordig. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, want dat is een tekst die men graag leest naast uitspraken als de... Mijn wegen zijn hoger dan de uwe. En uitspraken als wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. En woorden als hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En er zijn er nog wel een paar van die termen. En dat zijn teksten die allemaal stuk voor stuk uit hun verband gerukt worden. Allemaal stuk voor stuk. Hoe ondoorzoekelijk en hoe onnaspeurlijk zijn oordelen staat in Romeinen hoofdstuk 11 aan het eind van de uiteenzetting. De uiteenzetting waarin namelijk uiteengezet wordt hoe dat zit met die oordelen en die wegen gods. En Paulus zegt aan het eind daarvan, nou ja, daar was je toch zelf nooit opgekomen? Als je het zelf had moeten uitzoeken. Het is maar goed dat de Heer het ons geopenbaard heeft, anders zou je het niet weten. Hetzelfde geldt voor die andere uitspraak uit 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Trouwens aangehaald uit Jesaja. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Het staat er meteen achter. Doch God heeft het ons geopenbaard. Zie. En als er in Jesaja 55 staat, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen, staat er meteen bij, daarom neigt uw oor tot mij, hoor en uw ziel zal leven. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Hoort aandachtelijk naar mij. Waarom? Omdat je anders niet weet hoe God denkt en wat Gods werk is en wat Gods plan is. Daar kom je niet achter, hij openbaart het. En daarom zouden we naar hem horen, geloven dus. Dat heb ik nagevraagd aan Nico ter Linde en die begreep niet waar ik het over had. Dus dat klopt, dat was het goede antwoord. Hè? Ja, als je niet hoort, dan ken je de wegen des Heren niet. Zo zit dat, hè? Dat heb ik u verteld, of niet? Nou, dat doet er ook niet toe. Ik zal het nog één keer vertellen. Die zei, het mooiste Bijbelboek vind ik het boek Prediker, want daarin staat dat je God niet kunt kennen. Toen had hij dus duidelijk het vers ook niet goed gelezen, want dat staat er niet. Er staat dat de mens het niet zelf kan uitvinden. Ook als een wijze zeide dat hij het wist, dan nog kan hij het niet zelf uitvinden. Nee, maar als een wijze het weet, ligt hij niet als hij dat zegt. Als hij zegt dat hij het weet. Want dan zou je sowieso geen wijze zijn. Toch? Maar als een wijze zegt dat hij het weet, dan weet hij het ook. Maar niet omdat hij het zelf ontdekt heeft, maar omdat hij geluisterd heeft naar het woord Gods. Wat moet je doen om wijs te worden? Luisteren naar het woord Gods. Zie? Nou, en zo verder. Natuurlijk kunnen we dat weten, maar de aardigheid is dat hier staat, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En waarom staat dit hier? Omdat die verborgene dingen zijn gewoon de dingen die verband houden met het werk Gods in de dagen waarin wij leven. Dat wil zeggen, vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. Dat zijn de verborgene dingen. Want in die tijd gaat het om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Die verborgene dingen, die verborgenheden, zouden niet aan Israël, dit wordt op Israël gezegd, zouden niet aan Israël geopenbaard worden. En dus zegt Paulus, maar wij moeten wel gehoord hebben van de bedeling der verborgenheid en van de bedeling der genade Gods en zo verder, want wij maken er deel van uit. Het verborgen koninkrijk van Christus. Dat koninkrijk is alleen bestemd en deze verborgene dingen dus zijn alleen bestemd voor degenen die geloven in deze tijd. En dus per definitie niet voor het Joodse volk. En die weten dat dan ook niet. Kan niet anders. En dat verklaart ook waarom die uitspraak hier staat. Want die verborgene dingen, die hebben van doen met de tijd tussen de verstrooiing van Israël in, zeg maar, voorgaande vers, Deuteronomium 29 vers 28, en de bekering en terugverzameling van Israël nog in de toekomst, hoofdstuk 30 vers 1, volgende vers dus. Het staat precies op de goede plek. Bewijst trouwens ook dat die verborgene dingen verband houden, dus met de tijd daartussen, vanaf de verstrooiing van Israël tot de definitieve terugverzameling. En in die dagen is er sprake van de verborgen koninkrijk van Christus, toch? Nou goed. En dan staat er vervolgens 30 vers 1, voorts, dat wil zeggen daarna, na die verborgene dingen ook, zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. En ter harte nemen is een ander woord voor tot geloof komen. Want wat doen wij met het hart? Leuk, hè? Geloven. Het aardige is dat de apostel Paulus dat zegt in Romeinen hoofdstuk 10, met het hart gelooft men, terwijl hij commentaar geeft op enige verzen uit dit hoofdstuk. Hier het Deuteronomium 30. Als het gaat over wie zal in de hemel opklimmen, wie zal... Hè? Het is niet moeilijk om die wet te doen. Het hoeft niet voor in de hemel te klimmen, ook niet voor het af te dalen in het dodenrijk. Want met de mond en het hart zal men de wet doen. Want, zegt Paulus, men zou met het hart geloven en met de mond belijden. Zie. Dus commentaar op wat hier verder staat in dit hoofdstuk. Hè? Vanaf vers 12 is dat. Maar goed, daar ga ik niet op in. Het gaat mij om vers 1 nu. Zo zult gij het weder ter harte nemen. Zo zult gij dat woord Gods uiteraard weer in uw hart toelaten. Tot geloof komen dus. En er staat erbij waar Israël is als het gebeurt. Namelijk onder alle volken. en voor alle duidelijkheid, onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. Dat wil zeggen, in de verstrooiing is dat, in de ballingschap, daar kun je echt niks anders van maken. In de verstrooiing, in de diaspora, in de ballingschap, of hoe het maar heten mag, daar zou men tot geloof komen. Niet in het land, maar daarbuiten. Dat is wat de Heer profeteert. Hetgeen automatisch inhoudt dat er weinig hoop is voor degene die in ongeloof in onze dagen naar het land terugkeren. Want dat ze daar tot geloof zullen komen is wel heel onwaarschijnlijk. Dat laat zich trouwens ook anders verklaren. Want in de praktijk is het zo, ik weet niet of het ooit opgevallen is, ik zal het heel kort zeggen, want we hebben het er wel vaker over. Het gaat natuurlijk altijd nog in onze dagen ook om de vraag wie is een Jood? En dat blijkt problemen op te leveren, maar het is van belang, want anders, als je kunt bewijzen dat je Jood bent, kun je een Israëlisch paspoort krijgen, zeg maar, en anders niet. Hè? Dus wie is nou een Jood? En dat is zeer problematisch, en over de hele wereld is dat zo onder Joden, zeer problematisch. Wie is een Jood? Nou ja, als men de Joodse godsdienst beleidt, maar ja, dan moet men nog redelijk orthodox zijn ook, anders wordt het toch niet erkend. Dus maar... En besnijdenis betekent sowieso al weinig, want ik geloof dat de helft van de wereldbevolking wel zo'n beetje besneden is. Tegenwoordig. Ja, dat is zo. Maar goed. Dus dat weet men dan ook niet. Maar het punt is gewoon dat men of kiest voor, men moet de Joodse religie aanhangen. Nou ja, binnen bepaalde grenzen. Of men moet zionist zijn. En anti-zionisme, als je een tegenstander bent van de Joodse staat, dus dat is anti-zionisme, wordt door de Joden zelf gelijkgesteld aan antisemitisme. Dat kun je regelmatig lezen in de Nieuw Israëlitisch Weekblad. Daar staat er gewoon in, dat die discussie, bijna elke aflevering staat er wel een stukje in over die discussie, wie is nou eigenlijk een Jood? En de Joodse identiteit wordt enerzijds bepaald, wordt ook erkend, doordat men de Joodse religie praktiseert. Want u weet, dat is niet een geloof, hè. Dat is iets wat je moet praktiseren. Dat is werken, dat is niet een geloof, hè. Nee. Wij hebben een geloof en wij zijn de enige. Alle anderen moeten werken. En hebben dus een religie, zeg ik altijd. Wij zijn ervan verlost, van religie en van werken en van de wet. Dus wij hebben een geloof. Wij vertrouwen op het woord des Heren en daarmee op zijn werk. Maar goed, als men de Joodse religie aanhangt, dan word je als Jood eventueel erkend. Maar ja, u weet dat de meeste inwoners, ver het grootste deel van de Joodse inwoners van de Israëlitische staat, zijn helemaal niet godsdienstig. Maar dan ook helemaal niet. Op grond waarvan worden ze dan als Jood erkend? Op grond van hun zionisme. Ik bedoel alleen te zeggen dat zionisme, en dus het streven naar een onafhankelijke Joodse staat, want dat is wat zionisme is, de functie heeft van religie, van godsdienst. Dat is met de meeste ismen trouwens zo. Daarom heb ik een hekel aan al die ismen. Evangelisme kan nog net, maar dat heet niet zo, hè. Maar zoiets, hè. Ik bedoel dus gewoon te zeggen, dat waar men dus zionist is, heeft men al een religie. En zal men zich niets anders laten aanpraten, staat men ook niet open voor een alternatief. Niet voor een andere religie, maar ook niet voor geloof in plaats van religie, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat is de situatie in de Joodse staat. Veruit het grootste deel, ik meen meer dan 80%, volstrekt, maar ook volstrekt officieel atheïstisch. En al die Joodse gemeenten die dan van alles van doen hebben, nee, Joodse godsdienstige gemeenten, ook in Nederland, die allemaal toch relatie onderhouden met de Joodse staat, dat is allemaal wel aardig, maar waarom vestigen die lui zich daar dan niet gewoon? He? Waarom hebben ze hier dan een grote mond over de staat Israël, hoe dat moet en hoe Nederland er tegenover moet staan? Als ze dan zo'n voorstander zijn van de Joodse staat, waarom gaan ze er dan niet wonen? Het is makkelijk genoeg omdat ze religieus zijn, want het is de Joodse staat niet. Dus ze kunnen er niet eens wonen eigenlijk. Ze zouden er zich ook niet thuis voelen. Dat is de situatie. Nou goed, denk er maar eens over na en lees de statistieken maar eens over de staat Israël. Hoe het ook zij, men zal tot geloof komen, staat hier, onder al de volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft. En dat het zo is, blijkt ook uit de rest. Daarom, het kan niet verkeerd verstaan worden. De gedachte dat God hen eerst terug verzamelt naar het land en daar zullen ze ooit wel eens een keer tot geloof komen, is dan ook volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Niet alleen vind je dat niet in de Bijbel zegt het tegenovergestelde. En dus staat er, gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, of namelijk zijn stem, zijn woord gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden. Let op de volgorde. Zij zouden zich bekeren onder de volkeren. En dan pas de Heere God zal uw gevangenis, uw ballingschap dus, wenden, zal er een keer inbrengen. Hij zal zich over u ontfermen, hij zal wederkomen en u vergaderen. Dat staat er niet in de Statenvertaling, maar in het Hebreeuws absoluut zeker wel. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Dat wil zeggen, hier wordt de wederkomst van de Heer aangekondigd, zelfs letterlijk. Maar omdat de vertalers daar helemaal geen idee van hadden en het dus zeker ook niet geloofden, hebben ze de term opgevat als een soort van hendiadis. En zo kom je aan deze vertaling. Zo van, hij zal u weder vergaderen uit de volkeren. Maar het staat er niet, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volkeren. Heb je die? Hij zal wederkeren en u vergaderen. En niet, hij zal u weder, of u doen wederkeren en vergaderen, of worden van die strekking. Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. Dat wil zeggen, men zou in het buitenland onder de heidenen tot geloof komen en vanuit de heidenen als gelovigen gebracht worden naar het land. Nou, even nog terug naar de uittocht uit Egypte. U begrijpt dat het daar precies hetzelfde was. Als men vertrouwde op het woord des Heeren en op zijn dienstknecht, Mozes, dan ging men achter Mozes aan het land uit. En dat zegt de Heer ook, ze zijn mij nagewandeld in de woestijn. Het ging daarna meteen fout, maar niettemin. Wie geloofde, ging mee. En omdat er nogal wat Egyptenaren ook geloofden, gingen ze ook maar mee. En wat vreemd volk. Nou, veel vreemd volk ging mee, staat er. Heidenen dus. Stamde helemaal niet van Abraham, Isaac en Jacob af. Maar ze waren gelovigen. Ze zullen wel geroepen hebben tot Mozes, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En zo gingen ze mee. Toch? In geloof. Nou, precies zo zal het in de toekomst gaan. Men zal geloven in het woord des Heren. En de Heer zal hen leiden naar, zal hen brengen in het beloofde land. Er staat in vers 4, al waren u verdreven aan het einde des hemels. Dat is leuk, hè? Dat is in de Bijbel hetzelfde als de einden der aarde. Hoe dat komt, zal ik u een andere keer weer uittekenen. Hè? Hoe dat komt. Maar al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal hij u nemen, en de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezit hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen, en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad. Kortom, hij zal een doel wedergeboren worden. Moeilijker is het niet. En daarna zeg ik, dat was niet alleen zo bij de uittocht uit Egypte, gelovigen die uitgeleid werden. Het is ook zo bij het ontstaan of de opbouw van de gemeente in onze dagen. Wie wordt er toegevoegd aan de gemeente? Heidenen. Die daarmee dan dus tot geloof komen. Nee, zo zegt de traditionele leer van de uitverkiezing dat. Maar zo is het niet. Het zijn heidenen die tot geloof komen. En die worden, die volgen de Heer op zijn woord. U weet wel, die volgen de goede herder op zijn stem. En worden zo toegevoegd aan de kudde en gebracht in de schaapskooi, of hoe het maar heten mag. Worden zo toegevoegd aan de gemeente. Ook in de praktijk bedoel ik, hè. Een volk voor zijn naam verzameld uit de heidenen. Maar ze zijn al van hem. Ze zijn al gelovigen en daardoor worden ze eruit getrokken. En om het nog lastiger te maken. Galaten 1 vers 4 zegt dat de Heer Jezus Christus zich voor ons heeft overgegeven. Ik zeg daar altijd van, dat gaat niet over zijn kruisiging. Want dat was niet maar voor ons, dat was voor heel de wereld. maar heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Of wereld, zo u wilt. Ja, dat is het precies. Voor ons. Voor wie? Voor de gelovigen. Opdat hij die gelovigen zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. En in de praktijk kennen wij gelovigen die niet getrokken zijn naar de tegenwoordige boze eeuw. Ze zijn wel gelovigen, maar ze laten zich niet uit deze wereld trekken. Toch? Ze laten zich niet toevoegen aan de gemeente. Ze horen er wel bij, maar in de praktijk is daar geen band. En hebben ze geen band met de gemeente als zodanig. Zijn er niet in betrokken, vervullen daarin ook niet de functie, dragen daarin geen verantwoordelijkheid of niks. Die zijn er toch? Maar waaruit u maar weer ziet dat het dat een vervolg is op het eerste werk. Eerst komt men tot geloven, daarna wordt men toegevoegd aan, vooral in de praktijk bedoel ik. Hè? Theorie heb je niks aan, hè? Dat weet u. Hè? Meteen de praktijk. Nou, zo was het met Israël in oud-testamentische tijd. Zo is met de gemeente nu in nieuw-testamentische tijd. Zo zal het met Israël straks zijn in het vervolg op deze nieuw-testamentische tijd. Nou goed, dan laat ik het eerst bij, want het is alweer hoog tijd voor de pauze. We gaan naar de gebeurtenissen zoals beschreven dan in Ezechiël 37. In vers 7. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid. En daarna werd er een beroering. En daarna naderden de beenderen tot elkaar. Daarna kwamen er zenuwen overheen. Er kwam vlees op en er kwam een huid op. Maar geest niet. Dat is de situatie waarin de Joodse staat zich nu bevindt. Je kunt er met gemak zelfs jaartallen bij zetten bij al deze punten. Ja, echt waar. Want het zijn duidelijke gebeurtenissen in de ontwikkeling van de Joodse staat. Het begint dan ook inderdaad met, wat staat er, een geluid. Er werd een geluid. Iedereen weet dat de eigenlijke oorsprong van de Joodse staat, en eigenlijk van het Sionisme, gelegen is in dat boek wat Theodor Herzl schreef en uitgaf in 1896, Der Judenstaat. Dat gaat dan nog niet helemaal meteen over dat de Judenstaat, de Joodse staat, zou moeten worden opgericht in Palestina. Ze hadden nog een paar andere opties toen. Maar daarna kwam natuurlijk een groot idee, nou als het toch moet, dan maar, toch maar proberen in het land der vaderen, om zo te zeggen. Maar daar vind je het geluid, de stem, de boodschap, om zo te zeggen, want dat is wat het is. En had het evangelie moeten zijn, maar het kwam in de plaats daarvan. En het resultaat was dien overeenkomstig. Daarna staat er, kwam een beroering, dat wil zeggen, er kwam beweging. En als je daar een jaartal bij zet, dan is het een jaar later, 1897, het eerste Zionistencongres te Basel. Lui die wel wat zagen in wat Herzl in zijn boek uiteengezet had, kwamen bij elkaar in Zwitserland. 1897, en sindsdien is er die beweging, de Zionistische beweging heet dat. En letterlijk kwam het tot uitdrukking doordat daarna inderdaad individuele Joden gewoon op eigen houtje zich vestigden in een land waar in de praktijk toch niemand woonde. Ja, dat willen ze nu niet horen, maar ik moet het elke keer zeggen, zo was het nou eenmaal. Hoe denk je dat het kon, dat de Joden zich zomaar in dat land konden vestigen? Omdat niemand er belang bij had, er woonde ook niemand. Ik zeg altijd, het was een soort grote woestijn, waar hier en daar wat Bedouinen rondliepen. Er was wel ruimte voor een paar andere zwervers. Maar dat is wat Bedouin betekent, hè. Ja, nomade, maar niettemin gewoon een zwerver. Zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zoiets. Maar dat is wat er gebeurt. Dus Joden die zich gewoon uit idealisme of weet je veel. Misschien ook omdat ze een belastingsschuld hadden. Weet je, alle man die bedroefd was en die een schuld had wellicht zou moeten schuilen bij David in de spelonk van Adullam. En dus moeten komen tot de gemeente eigenlijk. Tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar in plaats daarvan vestigden zij zich in die woestijn daar. Zo is dat gegaan. En op den duur was dat niet terug te draaien. Je kan die mensen er niet uitjagen. Bovendien, hoe zou dat moeten gebeuren? Maakte bovendien nog deel uit van het Turkse Rijk. Maar ja, die hadden daar verder geen belangen. Bij die uitgestrekte wildernis. Of woestijn, want dat is wat het was. Daar woonde ook inderdaad niemand. Alleen Bedouinen. Nou ja, en hier en daar natuurlijk de een of andere... hoe zeg je dat dan netjes? Er zijn altijd mensen die ergens in een hutje op de hei gaan zitten of weet je veel wat. Maar in het algemeen kunnen ze zeggen dat het land onbewoond was. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou ja, hier en daar wat nederzettingen, maar daar had je het dan mee gehad. En het land kon wel wat inwoners gebruiken die het land in cultuur zouden brengen enzovoorts. En zo ging dat dus ook. En dat begon inderdaad al voor de Eerste Wereldoorlog, voordat Palestina, zoals dat heet, bevrijd werd van de Turken, door de Britten. Want dat is wat gebeurde in 1917. De bevrijding van Jeruzalem officieel. Op de 24e van de 9e maand op de Joodse kalender. Door generaal Allenby. Nee, het was 24 december, 25 december. Het is rond kerst. Was het. Nou, dat kwam daarna weer, hè. Want daarna was de vraag, wat doen we nou met het land? Want toen hadden de Britten het veroverd, op de Turken, zoiets. En wat moesten ze daar nou verder mee? Dat is een ingewikkelde situatie geworden. Maar waar het me nu om gaat, is dat die... dat geluid was dat boek van Theodor Herzl. De beroering, de beweging dus, is de Zionistische beweging, zo noemen wij dat ook. En daarna staat er, en de beenderen naderen elk... elk been tot zijn been. Dat is inderdaad wat je dan noemt de kolonisatie van Palestina. Mensen die er zich gingen vestigen. Niet georganiseerd, maar ongeorganiseerd. De beenderen naderden elk been tot zijn been. Want zo is dat oorspronkelijk gegaan. En ik zeg er altijd bij, en voor zover... Er ging om grond die dat eigendom was van Arabieren, want Bedouinen bezitten sowieso geen grond. Kennen dat hele idee trouwens niet. Maar kochten zij land van die Arabieren. En zij vestigden zich in het land. Dat is dus het naderen van elk been tot zijn been. De kolonisatie van Palestina. Er kwam natuurlijk daarna een soort van organisatie. Dat krijg je natuurlijk al gauw, hè. Mensen met gelijke belangen gaan zich organiseren, uiteraard. En dat is het volgende punt. Namelijk, er werden zenuwen op dezelfde. Er kwamen zenuwen op. Dat duidt op organisatie. De belangrijkste organisatie was de stichting van het Joods Nationaal Fonds. De Jewish Agency. Joods Nationaal Fonds. Centjes. Werd geld verzameld uit de hele wereld. Waarvoor? Om land te kunnen kopen van de officiële eigenaars daar. Willen ze nu ook niet meer weten, maar... Hè? Maar dat is wel zo. Het land werd gewoon gekocht van de oorspronkelijke eigenaars, wie dat dan maar waren. Die wilden er wel af, want wat moet je ermee? Er groeit toch niks. Enzovoort. Dat ze een flinke prijs voor kunnen krijgen. Ja, handel is handel. En zo is dat gegaan. Ze hebben gewoon land gekocht. Dat was via het Joodse Nationaal Fonds. Met fondsen natuurlijk in de eerste plaats uit de Verenigde Staten. Maar vooruit. Logischerwijze. Maar dat was inderdaad dus een organisatie. Waarbij systematisch bezit verworven werd in wat dan Palestina heette. Even er tussendoor. De naam Palestina is natuurlijk een heel belachelijke naam. Maar die is uitgevonden door de Romeinen. Na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling is er namelijk toch weer, kort daarop, nou ja, 100, 200 jaar later, is men nog weer bezig geweest om alsnog Jeruzalem te herstellen. Joodse opstand enzovoorts. Bar Kochba en hoe dat allemaal heet, dan mag zoek het maar eens uit. En toen hebben de Romeinen alsnog ingegrepen. Weer dus, zo van, nee... verwoest geworden, Joden eruit, dat blijft zo. Dus bij die gelegenheid heeft men toen de Joodse opstand neergeslagen. Men heeft toen zelfs met bulldozers, maar die bestonden nog niet, maar zoiets. Echt waar, men heeft officieel Jeruzalem geëgaliseerd. De gedachte was namelijk, als we dat een beetje vlak maken, dan kun je de beroemde heilige plaatsen niet meer terugvinden. En als bovendien het er geografisch anders uitziet, dan is het de oude plek niet meer, immers. Vandaar dat men nou nog niet weet waar de berg Sion precies ligt. Al hebben ze wel een plek zo genoemd. Zeg maar, men weet het niet. Als je trouwens oude kaarten ziet in Bijbelse atlassen van het oude Jeruzalem in de dagen van Herodes of in de dagen van de Heer Jezus uiteraard, dan zie je ook een heel ander relief in de grond dan zoals het nu is. Dat klopt ook, men heeft dat bewust gedaan. Men heeft dat puin verstrooid en de dalen dichtgeworpen en dat soort dingen meer. En men gaf de stad een andere naam. Capitolina, weet je veel. Ik ben gauw antent van mijn Latijn, dus vooruit maar weer. Maar men heeft de plek een andere naam gegeven. En vervolgens heeft men het land officieel genoemd Palestina. Genoemd dus naar de Filistijnen, die immers daar ook gewoond hebben in het verleden. Die heb je toch, hè? Niet omdat er Palestijnen woonden, dat is onzin. Men heeft het land Palestina genoemd. In de derde eeuw of zo van onze jaartelling, of vierde eeuw, weet ik veel, zoiets, is dat gebeurd. Hebben die nog dat zoveel? Sindsdien heette Palestina. Maar Filistijnen waren er al lang niet meer natuurlijk. En Palestijnen dus per definitie ook niet. Arabieren en enkeling en Bedouinen. En vervolgens vestigden zich daar Joden, sinds het begin van de 20e eeuw dus. Daar komt het op neer. Nou goed, na de Eerste Wereldoorlog en na de bevrijding van Jeruzalem, want zo heet het officieel nog steeds, door de Britten, wat die ermee te maken hebben, leg ik een andere keer wel uit. Ook als ik uitleg waarom die geschiedschrijver Jozef heette, maar het is allemaal hetzelfde. Hè? Maar de Britten dan? Daarna was het grondgebied dus in handen van de Britten en toen werd het een moeilijke zaak, want toen waren de Britten verantwoordelijk ineens voor wat er in het land gebeurde, want ze hadden het zojuist veroverd. En daar kwamen ze zo mee in de problemen. Het werd een Joods nationaal tehuis onder het Brits protectoraat en Belfortverklaringen, weet je veel allemaal. Totdat de Engelsen in zodanige internationale problemen kwamen, ruzie met allerlei andere landen, die er andere gedachten over hadden wat er met het land moest gebeuren, dat ze hun handjes hebben teruggetrokken. Ze hebben gewoon gezegd, tot zover, en nou voor de rest zoeken jullie het zelf maar uit. Wij willen er niet mee te maken hebben, meer. En toen was het dus meteen sowieso oorlog, maar vooruit. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van een leger. Nog niet de staat, maar wel een fonds en een leger, de Haggada. Een leger om zich te kunnen beschermen tegen, vijandelijke activiteiten enzovoorts. Welk jaar dat precies was, ben ik vergeten, weet ik niet meer. Maar doet ook weinig te zaken, maar dat is het volgende punt. Er kwam vlees op. En vlees staat uiteraard voor kracht, spierkracht is dat immers. Dat gaat om de oprichting van een leger. En uiteindelijk staat er, en er trok een huid over dezelfde, of bovenover dezelfde. En dat is 15 mei 1948 uiteraard. De oprichting van de Joodse staat. En daarmee is het verhaal compleet. Zodat in een jaartje of 50 die staat ontstaan is. Ja, het is wat eigenaardig, het is wat wonderlijk, maar ja, dat wil niet zeggen dat de Heer het gedaan heeft, uiteraard. Hè? Die begrijp je toch hopelijk, hè? Dat blijkt ook wel, want er brak meteen oorlog uit. Men riep de Joodse staat uit, tot ieder tegen alle verwachting in werd de staat Israël genoemd. Nee, het land heette Palestina, was de vaste naam, Palestina. Sinds dat de Romeinen het zo noemden, is zo blijven heten. En toen werd de Joodse staat uitgeroepen. Men had gedacht Judea of zoiets. Of Sion, Sionisme immers. Waarom niet? Maar toen was het ineens Israël, wat wel erg hoog gegrepen was uiteraard. Heb ik nagevraagd aan Jacob. Dan moet je toch eerst de Heer gezien hebben, ontmoet hebben in Pniel, voordat je Israël kunt heten. Maar niettemin, men claimde de naam Israël. Dat was echt een verrassing. Maar goed. Het is gebeurd en meteen was het oorlog natuurlijk. En daarna, om het verhaal compleet te maken, maar dat heb ik hier ook al veel vaker verteld, Om het verhaal compleet te maken, wat er uiteindelijk gebeurd is, is dat die Arabische buurlanden gezegd hebben tegen die Arabieren die inmiddels wel degelijk in Palestina woonden, omdat er wat te halen viel, werd een economie opgebouwd, was er beweging in, er woonden Joden, handelslui, zou ik maar zeggen, die viel ook wat te verdienen, er was werk enzovoorts. Dus inmiddels wonen er ook nogal wat Arabieren, verhoudingsgewijs, die kwamen uit de buurlanden. En toen zeiden die buurlanden, jongens, als jullie nou even allemaal het land uitgaan, tegen de Arabische volksgenoten dus eigenlijk, hè. Als jullie nou even allemaal het land uitgaan, dan bombarderen wij het plat. Dan drijven we de Joden de zee in. En dan hebben wij de Joodse staat vernietigd. En dan kunnen jullie weer terug. Nou, het eerste gebeurde wel. Ze gingen het land uit. Het laatste gebeurde niet. En ze konden dus niet terug. En sindsdien werden ze beschreven als Palestijnse vluchtelingen. Vluchtelingen uit Palestina. Die heb je toch, hè? Nou ja, en u weet dan hoe het in de politiek gaat. Je moet de dingen vooral suggestief benoemen, enzovoorts, hè? Weet u wel, u weet toch hoe het gaat in de politiek. Nou goed, multiculturele samenleving, weet u wel, hè? Dat is een voorbeeld van contradictio in terminis. Maar laat me zitten. Maar je blijft ze niet noemen Palestijnse vluchtelingen, je noemt ze Palestijns volk. En als het een volk is, moet het als volk toch rechten hebben. Als losse vluchtelingen zijn uit een bepaald gebied, niet eens uit de staat, maar uit een bepaald gebied, uit een land dat geografisch wordt aangeduid als Palestina. Nou ja, nou goed, zie, je kunt elke Bedouin wel zo noemen. Maar je noemt ze dan Palestijns volk, en dan is het ineens een volk zonder vaderland. En daarna is het, maar ze moeten toch een vaderland gehad hebben. Nou, dat was dan weer Palestina. En zo zijn de rollen omgedraaid. En nou is langzamerhand het idee bij iedereen dat een Palestijns volk uit Palestina verdreven is door de Joden. En dat is dus niet zo. Niet dat ik het voor de Joodse staat opneem, maar je moet natuurlijk wel even de realiteit onder ogen zien. Maar het gevolg ervan is dat in onze dagen sprake is van een Palestijns volk die een staat willen oprichten dus. En dus krijgen een Palestijnse staat en staan dus tegenover elkaar de staat Israël tegenover de Filistijnen. Ja, en het gek is, dat had je op grond van profetisch woord kunnen weten, dat er in de dagen voor de wederkomst van Christus Filistijnen zijn. Want daar spreken de profetieën over, met name ook Zacharia, en nog wat schriftplaatsen. Die spreken over de wederkomst van Christus en een daarmee gepaardgaand oordeel over de Filistijnen. Dus dan moet u denken, waar halen wij zo snel die Filistijnen vandaan? Maar die zijn vanzelf zo ontstaan. Toch? En wat zijn hun steden? Waar wonen ze? Precies de steden van de oude Filistijnen uit de dagen van Samson, van Saul enzovoorts. Hè? Die Filistijnen, Gaza, Ascalon en hoe ze maar heten mogen. Gat en hoe heet die andere? Asdod, ja. Nou goed, precies ja. En Gaza, de hoofdstad, inderdaad. Dat was toen zo, dus nu weer zo. Hoe bestaat het, zou je zeggen? Ik heb het eens nagevraagd aan een Palestijn. Die zegt gewoon, wij zijn die Filistijnen van vroeger. Ze identificeren zich daar ook mee. De grote tegenstanders van de staat Israël. Maar ja, de Arabieren, het zijn Arabieren natuurlijk, die zeggen dat natuurlijk makkelijk, want hun algemene godsdienst, Mohammedanisme, gaat ervan uit dat zij Ismaël zijn, de grote tegenstander van Isaac. Of dat zij Esau zijn, de grote tegenstander van Jacob. En waarom dan ook niet de Filistijnen als de grote tegenstander van Saul en David? Daar zijn ze trots op. Nou goed. Maar het is een ingewikkelde samenloop van omstandigheden allemaal. Maar het is wat hier wordt aangekondigd. Niet de ontstaan van Filistijnen of Palestijnen, maar wel het ontstaan van een Joodse staat in ongeloof en zonder de geest en dus in vijandschap tegen de Heer. Hebben die nog tot zover? En daarom wordt het door de Heer genegeerd. Dat kan trouwens ook niet anders. Want er hoef je niet eens over deze profetieën te praten. Wij weten toch dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, de Heer de wereld, de volkeren, de mensheid heeft losgelaten, er niets mee te maken wil hebben. En het wordt pas weer anders als hij klaar is met zijn huidige werk. En dus bij de opname van de gemeente. En dan gaat het verder. En dan zou je, theoretisch zou je zeggen dan, even doorredenerend, dan moet eerst de balans opgemaakt worden, hoe staan we ervoor, hoe staan de zaken erbij, enzovoort. En dan blijkt er een ongelovige Joodse staat te zijn in Canaan. Nou ja, die hoort het dus niet. Dus, wat gebeurt er dan? Eruit. Precies, ja. Maar ja, u weet hoe dat is, langzamerhand, we zijn nou in Ezechiël 37, weten wij hoe het is, hè. Als oordeel wordt aangekondigd, gaat het altijd gepaard eerst met de prediking van het evangelie. Het oordeel komt niet zomaar ineens, het wordt altijd eerst aangekondigd en het gaat gepaard met een oproep om zich te bekeren, om tot geloof te komen, enzovoorts. Maar vergis u niet, sommigen denken dan, nou ja, dat komt dus goed, want dan komen ze tot geloof en dan komt de Heer. Dat denken christenen ook, hè. Als de hele wereld bekeerd is, dan komt de Heer terug. Zodat ze gerust kunnen zijn, hij komt nooit terug. En dat was natuurlijk ook de bedoeling. Maar goed. Ja, zo ongeveer werkt dat, denk ik. Maar goed. Maar wat wij in de Bijbel daarover lezen. Ja, ik aarzel. Als ik het opzoek, dan kom ik hier sowieso niet meer terug in dit hoofdstuk. Maar waar het over gaat natuurlijk is dat wij uit met name het boek Openbaring leren dat na de opname van de gemeente, na het opmeten van de tempel, in hoofdstuk 11, na de tempel, de gemeente, na de voltooiing van de tempel, na de opname van de gemeente, dus de voltooiing van de gemeente, de Heer zijn twee getuigen zal zenden naar Jeruzalem en ze zouden prediken in de straten van Jeruzalem. Dan had je dat op twee vingers ook uit kunnen rekenen, zeg ik dan heel arrogant. Niet dat ik dat gedaan heb, maar het staat gewoon in de Bijbel. Maar je had het uit kunnen rekenen, want als bij de opname van de gemeente immers alle gelovigen, namelijk de hele gemeente van de aarde, verdwijnt, dan zal toch op een of andere wijze één of twee, minimaal twee of drie moet ik eigenlijk zeggen, maar minimaal twee gelovigen hier op aarde moeten achterblijven op diezelfde dag. Maar omdat heel de gemeente verdwijnt, kunnen er dus ook niet twee achterblijven. En de Heer heeft daar een oplossing voor. Die stuurt gewoon twee oud-testamentische gelovigen alsnog. Om het werk dat de gemeente in onze dagen zou moeten doen, voor te zetten. En u weet, twee is sowieso een beeld van de gemeente. Twee mannen is altijd de gemeente. Zonder uitzondering. En de Heer stuurt zijn twee getuigen die immers het werk van de gemeente voortzetten. Namelijk het prediken van het evangelie aan Israël. Aan de Joden. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn die heidenen die het evangelie zouden prediken aan de Joden. En als de gemeente het niet meer doet, dan moeten er twee anderen komen die alsnog het evangelie prediken aan de Joden. En dat zal ook inderdaad gebeuren. De twee olijftakken, weet u wel, uit Ezechiël, uit Zacharië 4, dan wel Openbaring 11. En die zullen het evangelie prediken gedurende de eerste helft van de 70e week van Daniël. Blijkbaar, je kun je zo nalezen daar. En zullen daar het evangelie prediken. Maar het leidt weliswaar ongetwijfeld tot bekering van Joden. Kan niet missen. Natuurlijk is dat zo. Want die twee verdwijnen, en dat kan alleen als er eerst andere gelovigen zijn op aarde, dus inmiddels, hè? Anders kunnen ze niet gemist worden. Toch? Het hele punt is echter dat die gelovigen zich dan niet bevinden in Jeruzalem. Want het idee is simpelweg, en die staat in het volgende hoofdstuk in Openbaring, het is echt heel logisch, Openbaring 12, daar staat hoe het werkelijk is, namelijk de gelovigen, degenen die tot geloof komen in de eerste helft van de 70ste week, vluchten het land uit. Tot aan het midden van de 70ste week is er die gelegenheid. Dan worden namelijk die twee getuigen gedood, dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht, dan gaan de grenzen dicht, maar daar hadden we het vorige keer allemaal over. Zodat in de eerste helft van de 70ste week van Daniël er weliswaar mensen tot geloof komen door de prediking van de twee getuigen, maar zij vervoegen zich buitenslands. Dat is logisch ook, want elke Jood die in Canaan, in de Joodse staat, tot geloof komt, zou moeten beseffen en zal ook ongetwijfeld meteen beseffen dat hij daar niks te zoeken heeft. Hebben die nog? Zo zit het gewoon. Een staat die gebaseerd is op opstand tegen God, want daar komt het in werkelijkheid op neer. Daar zou men uitgaan. Toch? En dat is wat men doet. Waarom ook niet? Want wij weten dat als weer 3,5 jaar later, aan het eind van de 70ste week van Daniël, Jeruzalem verwoest wordt en de Heer verschijnt op de Olijfberg, dan opent hij voor eventuele gelovigen alsnog een vluchtweg het land uit, dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Als je dus vraagt, waar zijn die gelovigen uit de eerste helft van de 70ste week gebleven? Ja, dezelfde route, alleen niet door de Olijfberg. Die konden toen nog wat makkelijker het land uit trouwens. Dat is het hele verhaal. Met andere woorden, gedurende heel de 70ste week is de gedachte, voor zover er gelovigen zijn daar, zouden zij het land verlaten. In de tweede helft van de 70ste week kan het niet, maar aan het eind daarvan weer wel. En zij worden verzameld in de woestijn, maar dat stond er ook in Deuteronomium 30, ik heb er niet meer bij stilgestaan, maar het stond er wel. Hij zal wederkeren en hij zal u vergaderen uit al de volken en hij zal u brengen in het land. En die volgorde lezen wij op andere plaatsen ook. Hij zal u vergaderen uit al de volken en hij zal u brengen in het land. Wil zeggen niet, hij zal u vergaderen in het land. Hij zal u vergaderen ergens in het buitenland en van daaruit zal hij u brengen in het land, is de idee. Nou ja, dat leerde ik van mijn vader vroeger ook, hè. Die zei, die bestond het gewoon om te zeggen, nou ja, ze worden ergens in de woestijn, want dat staat in de bij, ergens in de woestijn. Ze vluchten het land uit, naar de woestijn, de weg naar de woestijn, enzovoort. En ze zullen dan alsnog weer daarna het land ingebracht worden door de Heer zelf, maar nou definitief. En dan zullen ze alsnog de koninklijke weg gaan, de King's Highway, in Jordanië, immers de oude klassieke koninklijke weg gaan, de weg die ze in de tijd niet mochten. Omdat Edom hen tegenhield. En dan vertelde hij erbij dat hij geloofde dat ze dan in de woestijn ook weer het manna kregen, letterlijk. Echt waar. Dat heb ik allemaal van hem gehoord. Niet aan tafel, maar gewoon op bijbelstudieavonden. Ja, dan vertelde hij het allemaal. Zo. Hij vertelde alleen niet waar ze dan verzameld werden. Ja, in de woestijn, zei hij. Toen ik jaren later tegen hem zei, nou weet ik waar ze verzameld worden. Ze worden verzameld in Petra. Dus keek hij me aan en zei, ja, dat geloof ik ook. Maar dat had hij nooit gezegd. Maar vooruit. He? Maar in Petra, ja, de hoofdstad, de voormalige hoofdstad van Edom, Petra of Bosra, of hoe het maar heten mag, want het is allemaal dezelfde plek. Nou, het scheelt 2 meter, maar laat me zitten. Dan ga ik een andere keer weer uit. Maar daar zouden ze verzameld worden. En vandaar alsnog gebracht worden in het land. Zo gaat dat. Zodat als sprake is van de bekering van Israël, dan is het een bekering in het buitenland. Dat wil zeggen, daar komt men tot geloof. Bekering is niet helemaal het goede woord. Bekering veronderstelt het aanroepen van de naam des Heren. En dat zal men in het land bij gelegenheid ook doen. Maar tot geloof komen als volk, dat doet men niet in het land, maar dat doet men in het buitenland. Als je het mij vraagt, in Petra. Dus, ja. Nou goed, daar ga ik nou niet meer uitgebreid op in. Maar pas daarna zal de Heer hen brengen in een land waarin helemaal geen leven meer is. Volgens vele profetieën. Ook in Jesaja met name. Hij zal hen brengen. Hij zal hen brengen vanuit de schaapskooi, vanuit Bosra namelijk. Want dat is wat het is, de schaapskooi, zo heet dat. Bosra is schaapskooi. Micha is dat, hè, waar dat staat. Hij zal door de poort, door de sik, door de kloof van Petra, door de sik, door de poort uitbreken en uitgaan. En hij zal zijn kudde, dan wel zijn volk, leiden alsnog naar het beloofde land. En inderdaad, de King's Highway, hoe heet dat? De koninklijke weg loopt er vlak voor langs. Ja, en dan zo naar het noorden. En dan alsnog de Jordaan door. Hè? Nee, niet over de Allenbybrug, die is dan ook weg, denk ik.